OVT, maand van de geschiedenis.
Ja, Deventer, daar zitten we dus nog steeds tot ons genoegen. Het stadje aan de IJssel is vermaard om zijn Deventerkoek en om het feit dat Erasmus er 5 jaar op de zogeheten Latijnse school heeft gezeten. Maar de beroemdste Deventernaar is zonder twijfel Geert Grote. Maar het probleem met zijn beroemdheid is dat niemand hem echt kent. Want al doet de naam vaag een belletje rinkelen, toch vraag je af, Geert Grote, wie was dat ook alweer?
Ja, en om ons daarover bij te praten aan tafel, Robien van E. van het Geert Grotehuis. En het museum waar deze week een tentoonstelling opent. Dit weekend zelfs, of begin volgende week, geloof ik.
Vandaag is de opening, ja.
Juist, mooi. Dus over de man Geert Grote, de oprichter van de moderne devotie. Gaat er allen naartoe, als je Maria van Gelderen ook hebt gezien. En naast jou, historica, Anna. En Anna, wil je me alsjeblieft even helpen? Mijn Pools, als ik het goed heb, is heel erg slecht. Je Tsjechisch is heel erg slecht. Zou je even je
mijn achternaam wil uitspreken? Ja. Blabatschowa.
Dank je wel. Anna schreef dus mee aan het boek wat ook bij de tentoonstelling verschijnt. En nou ja, goed, jullie gaan allebei Geert een beetje in het zonnetje zetten. Zullen we even simpel beginnen, Robien?
Ja.
Waar de man is geboren in 1340 in Deventer. En het was geloof ik een beetje een gestudeerde en getapte jongen.
Het was een zeer gestudeerde en ook zeker een getapte jongen. Dat wil zeggen, hij is dus inderdaad geboren op 16 oktober 1340... op de Brink hier in Deventer. Is later verhuisd naar een andere plek in de stad, waar ook het Meester Geertshuis ooit is ontstaan. Hij was zoon van rijke ouders. Zijn vader was burgemeester en een rijk koopman. Dus wat dat betreft zat hem alles mee. Echter, zijn ouders overleden toen hij 10 jaar oud was aan de pest. Dus vanaf dat moment werd hij door een oom opgevoed. Maar hij had het intellectueel goed voor elkaar. Dus hij kon leren. Hij ging hier in Deventer naar school. Daarna ging hij door naar de universiteit. Maar dat was hier in Nederland nog niet. Dus hij ging naar Parijs. Hoogstwaarschijnlijk is hij daarna ook nog naar Keulen geweest en naar Praag. En heeft op al die plekken van alles gestudeerd. In ieder geval theologie, maar ook medische wetenschappen. Hij heeft ook kennis genomen van astronomie. Gewoon alles wat hij tegenkwam, dat interesseerde hem. En hij was een ontzettende boekenliefhebber. Ja. Dus.
Want hij, en dan gebeurt er in 1372 iets met hem wat zijn leven omgooit.
Klopt. Hij werd heel erg ziek. En omdat hij dus een medische opleiding had gehad, herkende hij bij zichzelf allerlei symptomen. En hij dacht, ik heb echt pest, ik ga dood. Dus op dat moment liet hij een priester bij zich komen. En die zei van, oké, je krijgt, ik kan je vergeven, mits je al je boeken over de zwarte kunsten verbrandt. En voor zwarte kunsten, dat waren dus de boeken over alchemie, over astronomie, over dat soort zaken. Dus dat heeft hij gedaan. Hij is naar de Brink. Hij is naar de Brink gegaan. Daar heeft hij. Ik probeer me nog steeds voor te stellen hoe hij dat deed, doodziek, maar dat is een ander detail. Maar hij heeft daar dus die boeken verbrand. En wonder boven wonder is hij daarna dus genezen. Dus daar is echt een mirakel gebeurd, halleluja. Dus, en dat was voor hem het moment dat hij tot inkeer kwam. En het was voor die tijd natuurlijk al een beetje voorgekookt. Want heel veel mensen zeiden al tegen hem van, ben je wel goed bezig? Want hij leefde voor die tijd. Mm-hmm.
Maar hoe ging hij dan verder? Als boekverbrander?
Nee, niet als boekverbrander. Nee, hij ging verder als in eerste instantie. Hij deed verschillende dingen. Om te beginnen heeft hij zijn ouderlijk huis aan de Begijnenstraat hier in Deventer ter beschikking gesteld aan vrouwen die anders geen dak boven hun hoofd hadden en die gewoon heel veel hulp nodig hadden. En die heeft ook geholpen om te leren hun eigen leven op poten te zetten en voor zichzelf te zorgen. Maar goed, dat huis, dat werd dus van hen. En dat was het eerste zusterhuis van de zusters van het gemene leven.
Maar hij is dus eindelijk op weg gewoon een jongen te worden die op zijn middeleeuwse carrière maakte.
Ja.
Geleerde worden,
klopt.
Ergens professor of weet ik veel wat.
Klopt, hij was inderdaad voorbestemd om een goede carrière in de katholieke kerk te krijgen. En
dat gaat niet gebeuren.
Maar dat gaat dus niet gebeuren. Uiteindelijk heeft hij toch een andere keuze gemaakt.
Anna, dan ben ik wel benieuwd. Dan zeggen we voor het gemak even, hij wordt een soort bescheiden voorloper van Luther, met alle verschillen van die, maar een soort vroege hervormer. Waardoor kwam dat? Wat maakte dat hij dat wilde worden? Behalve dan die pest.
Misschien is het goed om even terug te gaan naar het moment van bekering in 1374.
Altijd goed.
Dus hij wordt ziek. Maar het is niet zozeer dat hij dan bang is voor de dood. En dat hij dan ook, als hij geneest en denkt, oh, ik mag verder leven, dat dat hetgeen is wat hem bekeert. Wat hem bekeert is het moment waarop de priester tegen hem zegt, nee, ik geef je niet de laatste sacramenten. En dan gaat het vooral om de laatste communie. Dat geef ik je niet. En daarmee beseft hij eigenlijk dat zijn ziel verdoemd is. Dus als hij gaat overlijden, dan zal het niet goed gaan met zijn ziel. En dat is het moment waarop hij denkt, oh, ik moet mijn relatie tot God veranderen. Ja. Dus ik moet echt anders gaan leven. Dus het is ook heel erg individueel. Hij is echt een middeleeuwer ook daardoor. Dus hij is echt niet bang voor de dood, maar hij is bang voor wat er met zijn ziel gaat gebeuren daarna.
Juist. En hij wil niet alleen zijn eigen ziel redden. Hij wil
maar ook de ziel van, ja.
Ja. En dan wordt hij
dat is dus de boodschap die hij gaat verkondigen.
Dan wordt het ook een soort boeteprediker. Een soort Jeremia uit het Oude Testament, maar dan in de 15e eeuw. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Ja. Trok hij dan hier de brink op? Of hoe moeten we ons dat voorstellen?
Hij is wellicht iets minder profetisch, maar hij gaat inderdaad, hij begint in de IJsselstreek, dus hij preekt hier in Deventer natuurlijk. Maar daarna gaat hij vrijwel heel Nederland door om te preken. Wat hij eigenlijk als eerste doet na zijn bekering, hij besluit om een tijdje bij de Kartuizers te gaan zitten. En dat is ook een soort periode van inkeer.
Dat zijn strenge monniken.
Dat zijn hele strenge, hele contemplatief gerichte, meditatieve monniken. En daar schrijft hij ook een documentje voor zichzelf op van wat wil ik eigenlijk gaan doen? En daar zegt hij specifiek van het zijn besluiten en voornemens. Dus het gaat ook echt niet om geloften. Dus hij wil niet het klooster in op dat moment. Hoewel hij wel erg gecharmeerd is van de Kartuizers overigens. Maar hij besluit dus om te gaan preken. En om heel Nederland door te gaan. En om mensen dus te wijzen op de manier waarop ze leven. En dat dat verkeerd is. Dat ze dus af moeten van bezit. Het gaat heel erg om armoede. Terugkeer naar het apostolisch leven. Natuurlijk, navolging van Christus.
Een beetje allemaal gaan doen wat we eigenlijk allemaal proberen te vermijden.
En hij stelt misstanden aan de kaak. En dan gaat het vooral om misstanden in de kerk.
Ja, dus als de bekende aflaat.
Daar heeft hij geen problemen mee. Het gaat er wel om, wat doe je met het geld dat binnenkomt? Dus het hele systeem van aflaten waar Luther later tegen optreedt. En wat dus gezien kan worden als het begin van de reformatie. Daar heeft Geert nog geen last van.
Dat je je ziel als het ware een beetje kon vrijkopen. Dat
vond hij best oké.
Goed, maar wat zo aardig is, is dat jullie zijn hoofd hebben. Ik wijs naar Robin.
Dat klopt.
En dat hoofd van Geert Grote, dat hebben jullie helemaal laten reconstrueren. Dat is ook in jullie museum te zien.
Klopt.
En daar heb ik we kunnen het hier niet zien, maar er is een foto van dat hoofd van Geert Grote. Zoals het eruit zou zien als we hem nu op straat zouden tegenkomen. En heel morbide ligt daar dan een schedel naast. En dat is kennelijk de schedel op basis van dat hoofd gemaakt is. Heb je het goed begrepen?
Dat klopt, dat heb je helemaal goed begrepen.
En is dat de echte schedel van Geert Grote?
Ja, daar gaan we wel vanuit. Je weet het nooit zeker. Nee, dat is. Er bestaat dus een kistje met daarin twee schedels. De ene is van Florens Radewijns en de andere is van Geert Grote. En dat kistje dat is hier in Deventer in een depot. En na het overlijden van Geert Grote, hij is in eerste instantie hier in deze kerk bijgezet. En daarna is er nogal met zijn lichaam rondgezworven. Uiteindelijk is het weer teruggekomen in Deventer en is naar de Broederenkerk gegaan. Maar je weet natuurlijk nooit 100% zeker of hij het wel is. Maar je moet ergens van uitgaan. En wij gaan ervan uit dat dit hem gewoon is. Ja. En we weten dan ook van die twee schedels. Florens Radewijns was iets groter dan Geert Grote. Dus het kleinste schedeltje was dat van Geert Grote. Dat hebben we toen laten reconstrueren. Dus in 3D laten namaken. En dat is vervolgens de basis geworden van de reconstructie die Maya de Hollesie heeft gemaakt. En Maya de Hollesie heeft onlangs bijvoorbeeld ook weer een reconstructie van Julius Caesar gemaakt. Dus die heeft een hele reputatie op dat gebied. En dat was een heel spannend proces, kan ik wel zeggen. Leuk om te zien.
Ja. Ja, als we hem even proberen te beschrijven, want mensen kunnen nu natuurlijk niet zien. Hè? Een man met een beetje rossig haar, een behoorlijke neus, een beetje bleek. Misschien macrobiotisch uiterlijk, of is dat een voordeel?
Ja.
heel wat rimpels.
Ja. Ja. Ja, nou moet ik wel bij vertellen dat er zitten een paar aannames in de reconstructie. En dat is de kleur van de ogen, de kleur van het haar en het aantal rimpels in zijn gezicht. Ja. Want dat kan je natuurlijk uit de schedel niet meer aflezen.
Nou, dan wou jij tot de makers. Ik ben heel benieuwd of jij bent verantwoordelijk voor dit product. Anna niet. Anna, zou ik niet hem kunnen zijn? Als jij dat hoofd ziet, wat denk je dan?
Wat ik dan denk, ja...
Zo had je me altijd voorgesteld?
Nee. Ik weet niet. Ik had me Geert Groot sowieso denk ik niet heel vaak echt voorgesteld. Hij wordt wel vaak afgebeeld, of nou ja, vaak niet heel vaak... maar dat is dan altijd puur een product van fantasie. Dus dit is het dichtst bij wat je kan komen misschien. Hij ziet er inderdaad wel erg macrobiotisch-achtig uit. Met zo'n jaren 70 kapsel.
Ja,
dat precies op gebaseerd is, weet ik ook niet.
Op zich wel op kapsels uit die tijd. Want daar heeft Maya zich ook helemaal in verdiept.
En hij zal ongetwijfeld een tonsuur hebben. Maar dat
heeft hij, maar dat zie je niet.
Tonsuur is zo'n ringetje, kaal
plekje op je achterhoofd.
Laten we proberen af te sluiten of dat hoofd, die kop, die asketische kop, die een beetje honger en zielig is en zo. Past dat nou bij wat hij wilde, het verhaal wat hij wilde vertellen? Bij opnieuw bekeren hoort ook minder eten en al dat soort dingen. Hoort een asketisch leven?
Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Ja.
En hoe kan het dan zo zijn gegroeid?
Dat haar.
Die beweging.
Het sprak mensen gewoon enorm aan. Ja. En het is echt niet een beweging die op zichzelf staat, een moderne devotie. Waar hij dus uiteindelijk de voorman van is geworden. Het was echt een periode waarin mensen teruggingen naar God. En er was een algemene sfeer van hervorming in de 15e eeuw. En daar paste hij heel mooi in. En het was iets wat heel erg leefde en wat mensen aansprak.
Het waren andere tijden.
Ja. Zeker.
Goed. Anna en Robin, heel hartelijk bedankt. De tentoonstelling is te zien tot wanneer?
De tentoonstelling in het Geert Grotehuis is te zien tot 27 januari 2019. En vorige week is dus dit boek verschenen, waarvan ik heel graag een exemplaar bij jullie achterlaat. En dat heet dus De Moderne Devotie, Spiritualiteit en Cultuur vanaf de Late Middeleeuwen.
En het is verschenen bij W Books. Ja. En de tentoonstelling is echt een tentoonstelling voor bij het boek.
Ja, dat klopt.
Goed, hartelijk dank.